Bent u blij dat u weer in Gods huis bent? Ik ben blij omdat ik hier een afspraak heb met de Heere vandaag. Hebt u ook die afspraak? Als je komt, moet je altijd een afspraak maken en dan is hij er ook. Maar ik ben vandaag ook hier in zijn huis, omdat ik mij heb laten influisteren dat een van zijn kinderen jarig is. Of die jarig wordt. Niemand, een zoon of een dochter. We zijn vanmiddag op zoek naar zonen en dochters. Hey, ik zie daar een vinger omhoog gaan. Onze broeder Henk. Nou, kom maar gauw naar voren. Wat een liefde, wat een genade. Misschien moet iemand je helpen met een stoel. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Wat een genade. We zijn blij met je, broeder.
Ik ook met jullie allemaal hier.
Prijs God. Ga maar lekker zitten.
Ja, hoor. Je wordt een dagje ouder of jonger.
Je wordt een dagje jong. Oh ja, dat moet ik even doorgeven. Ik zal nog de mensen die meedoen aan de cursus, Bijbelstudie, fundamentenstudie, discipelschapstudie, dat is alles hetzelfde. Die hebben we. We zouden dan aanstaande woensdag zouden we dan een Bijbelstudie hebben, maar die gaat vanwege de vakantie hebben we die verplaatst naar volgende maand, de derde woensdag. Dus als je denkt van nou, ik zou graag zo'n Bijbelstudie willen bijwonen, het kan, maar dat is dan in ieder geval op de derde woensdag. En nu in dit geval wordt dat september. En het is altijd wel iets goeds om te doen, om vanuit het Gods woord de Heer te leren kennen. En dat is dan in ieder geval iets op een plek waar je ook vragen kan stellen, waar je misschien in de samenkomst wel mee zit. En je komt er eigenlijk niet aan toe om daar een vraag over te stellen. Tijdens zo'n studie dan onderbreken we dat gewoon als je een vraag hebt. En dan gaan we in op de vraag. En dan proberen we daar zo goed als mogelijk een antwoord uit de Bijbel daarop te vinden. En zo leren we de Heer toch veel beter kennen. Nou, aanstaande woensdag hebben we dan gewoon onze bidstonden. Kom. Het kan zijn dat je misschien denkt van ja, ik hoef niet voor mezelf te bidden. Maar het kan zijn dat je misschien voor een geliefde moet bidden. Voor een broer, een zus, een kind. Nou, dat is de beste plek waar je kan zijn om samen met andere broeders en zusters Gods aangezicht te zoeken. En dat wij mogen weten dat. Ik ben bang dat niet iedereen daarvan eigenlijk bewust is. Maar dat onze tegenstander, die is elke seconde van de dag is hij bezig met ons. Hij is bezig met jou. En ook al zou je het niet willen weten of denken van nou ja, ik denk het niet. Ik kan je bij deze vertellen, hij is bezig met je. Hij heeft slechts één plan. En dat is om jou ten val te brengen. Om jou niet deel te laten hebben aan het koninkrijk van God. En daarvoor is er nodig dat God ons een machtig wapen heeft gegeven. En dat is gebed. Dus laten we samenkomen, laten we bidden voor noden. Het kan zijn dat er iemand ziek is. Het kan zijn dat iemand strijd heeft. Laten we daarvoor bidden. En dat kan op zo'n avond. En dan zoeken we Gods aangezicht. En we hebben het zo vaak al meegemaakt dat de Heer geantwoord heeft. En de Heer heeft verlossingen, genezingen, herstel gebracht. En dat doet hij omdat hij ons iets heeft gegeven om zijn aangezicht te zoeken. En dat is gebed. Amen. Nou, en dan gaan we naar het woord van God van deze middag. Dat doen we dan in de brief aan de Hebreeën. En Hebreeën 9 gaan we daarvoor opzoeken. We lezen vanuit de herziene Statenvertaling. En dan gaan we naar vers 11. We hebben in het verleden hebben we vooral Israël, die heeft heel veel offers moeten brengen. Met name ten tijde dat het niet goed ging of dat ze God moesten vereren. En Christus, dat is eigenlijk degene die het volmaakte offer gebracht heeft. We lezen daaruit vers 11 en 12. En dan staat er, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. We hebben net in de aanbidding gezongen, voor eeuwig en eeuwig. Nou, hier staat ook weer zoiets eigenlijk in Gods woord, dat hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft. En dat betekent dat er eigenlijk door de mens geen offers meer gebracht hoeven en moeten worden van dieren. Want Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. En door zijn offer kunnen wij nu gemeenschap hebben met de hemelse Vader. Kunnen wij nu in alle dingen deel hebben aan de hemelse zegeningen. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen vanmiddag. Voor zijn woord. Dank u wel, Heer, voor uw genade en voor uw goedheid, voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel dat we deze middag vanuit uw woord weer mogen leren, Heer. Neem het van mij over en, Heer, wilt u degene zijn die ons onderwijst. Heer, uw woord, Heer, is voor ons belangrijk. Ik vraag u daarom, Heer, kom tot uw doel. En, Heer, leg alles, Heer, mijn God, in ons midden, Heer, uit. Zoals wij, Heer, van u gewend zijn te horen. Neem het over, Heer, en kom tot uw doel in het hart van een ieder. Ik dank u hiervoor in uw grote en uw machtige naam. In de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan het over een belangrijk iets vanmiddag hebben. Misschien weet u het al. Maar hier in deze wereld, als mensen je iets willen nalaten, dan kan dat op een belangrijke manier. En dat is, dan kan dat door middel van een testament. Ik weet niet als u weet dat er voor u een testament is gemaakt, dat u iets gaat erven. Weet u het niet? Nou, laten we gaan kijken in Gods woord. Misschien dat Gods woord ons daar enige uitleg over gaat geven. Ik kan dit zeggen, ieder is geïnteresseerd in een testament, als het maar, als je maar weet dat je erin vermeld staat. En je moet daarin vermeld staan als erfgenaam. Dat is wel een belangrijk iets. En iemand heeft een, zeg maar, een vermogen nagelaten en jij krijgt daarvan via de notaris te horen dat je ruim bedeeld bent. Dat krijg je van die notaris te horen. Ben u benieuwd als er voor u ook een testament gemaakt is? Nou, als je dus zeg maar ruim bedeeld bent, dan kan je zeggen dat je door middel van zo'n testament, dat je dan te horen krijgt dat je rijk bent geworden. Of je bent vermogend geworden. Gefortuneerd. Goed voorzien bent. Of je bent bevoorrecht. Dat kan. Dat kan allemaal door middel van eigenlijk een testament. Je krijgt het testament dan te lezen en krijgt te horen wat er voor jou bestemd is. Dat is een weg die we hier gaan in deze wereld. En als dat zo is, dan word je opgeroepen en dan krijg je te horen wat er allemaal daarin voor jou of over jou vermeld staat. En als jij zoiets hoort, wat doe je dan? Wat zou je dan doen? Ga je naar die afspraak? Of denk je van, nou, het zal mijn tijd wel duren? Ik denk als je zoiets hoort, op dat moment dat er één belangrijk ding is in je leven, ik zou dat zeker hebben, je gaat je oren spitsen. Je spitst je oren, want je wilt er eigenlijk geen letter van missen, van wat erin staat. Dat is het belangrijke met een testament. Je wil er niks van missen. Elk woord, vanaf het moment eigenlijk dat ze aan jou verteld hebben, vanaf elk moment moet ik zeggen, is voor jou dan belangrijk. Elk woord wat daarin opgetekend staat, is voor jou van groot belang. En je wil dan precies weten, wat is dan de wilsbeschikking van die persoon voor jou. Nou, een testament is een wilsbeschikking, zoals ik al net al heb aangegeven. Een testament laat iemand na wat zijn bezit is aan hen, waarvan hij zegt, ik wil dat zij het zullen bezitten. Dat is eigenlijk wat een testament is. Dat iemand iets nalaat en dat hij zegt, ik wil dat ze het bezitten. En als je zou zeggen van, nou, is er voor mij een testament? Dan heb ik goed nieuws vanmiddag voor u. Er is voor u een testament. Ik heb hem bij me. Ik heb een testament hier bij me. En daar staan hele mooie dingen in. Dus wat ik niet ga doen, ik ga dit niet weggeven. Ik kan misschien kijken als iemand zegt van, ja, ik heb het niet, ik zou graag eentje willen. Ik heb geen Bijbel. Nou, dan moeten we kijken dat we een Bijbel eigenlijk voor je aanschaffen, zodat je ook weet. Want hierin staan toch wel belangrijke dingen voor jou en voor mij. De Bijbel is God zijn testament. Als je het niet zou weten, dat is nou God zijn testament. En dat heeft hij gegeven aan jou en aan mij. En dat is een belangrijk goed. God wilde al zijn bezit aan de mens geven. Op één voorwaarde. En dat is dat het testament wel geopend moet worden. Als we het testament niet openen, weten we niet wat erin staat. Dus we moeten het wel openen. Op basis daarvan heeft hij dat gegeven. En dat kan je dus dan ook terugvinden in zijn woord. En dat gaan we dus dan ook lezen. We gaan lezen de versen 16 en 17. Laten we daar naartoe gaan. 16 en 17. Dan zegt de Bijbel, nou, laat maar vers 15 erbij pakken, dan hebben we in ieder geval een goed verband. En daarom is hij de middelaar van een nieuw testament, dat is Jezus. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Vers 16 zegt, immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgelegd wordt. Want een testament is een bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Dat is wat Gods woord zegt. Dus het testament gaat pas in werking. Je kan pas genieten van dat testament nadat degene die dat nalaat gestorven is. En dat is een belangrijk iets. Want dan alleen is dat van kracht. Dan alleen krijgt het zijn kracht. Dat is belangrijk. En dat kon alleen maar bij de dood van Jezus Christus, die de erflater is. En alleen door zijn dood kon hij ons dat nalaten. En dat kon dan voor jou en voor mij van kracht zijn. En dan zien we, het testament gaat open. Op de dag van, ja, Jezus zijn sterven aan het kruis. Daar hebben we ons vaker hierover gehad. Op het moment dat Jezus stierf aan het kruis, de geest gaf, scheurde, zegt de Bijbel, open, scheurde eigenlijk het voorhof, het gordijn in de tempel, dat scheurde van boven naar beneden scheurde die dat. Het was door goddelijke kracht dat dat gebeurde. Dat had een belangrijk iets, dat had te maken met A, dat wij nooit meer via een priesterpas tot God konden komen. Dat betekent dat jij persoonlijk naar de Heere toe kan gaan als je een nood hebt. Dat je niet speciaal afhankelijk bent van iemand anders. Maar dat was in de oude zeg maar, testament, de oude bedeling was dat zo. Dat had je een offer te brengen, wilde je ergens voor laten bidden. Had je problemen in je leven gehad, dan zou je naar de hoge priester toe moeten gaan. En hij zou jouw offer moeten aannemen. En, en dat deed hij dan 1 keer in het jaar. Dan ging hij en dan deed hij dan voorbeden voor jou. Dat is niet meer zo. Je kan elke dag, elke seconde van de dag, kan jij naar de Heere toe gaan en je kan je gebed eigenlijk bij de Heere brengen. Maar wat er ook gebeurde op dat moment, toen Jezus stierf, is dat dat gordijn eigenlijk scheurde van boven naar beneden. Maar er is ook nog iets anders wat er gebeurde. Tegelijkertijd, toen dat gebeurde, ging ook direct eigenlijk het testament open. Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis gestorven is, ging dat testament open. En door zijn dood is het testament nu geopend voor jou en voor mij. En dat betekent dat al de zegeningen die daarin staan, nu ook voor jou en voor mij zijn. Want het wordt pas van kracht nadat degene die het nalaat, komt te sterven. En dat is, zou ik eigenlijk wel zeggen, reden genoeg om de Bijbel goed te gaan lezen. Gods woord leert ons dat we het moeten doen. De Heere draagt het ons op dat wij zijn woord goed moeten lezen. Want als we het niet lezen, weten we niet wat erin staat. Want als je dat gaat openen, dan kom je erachter dat het gaat over onbegrensde zegeningen die de Heere in zijn woord voor je heeft. En dat lijkt mij toch wel iets belangrijks om te weten. Want het gaat over de wil van God voor jou en voor mij, voor uw leven. Dat staat hierin opgetekend. God zijn wil voor jou en voor mij. Nou, wat is de wil van God? Zou je misschien zeggen. Nou, laten we kijken in Romeinen 12. En dan zal ik hem hier daarna nog een keertje herhalen, maar dan eigenlijk uit de andere vertaling. Romeinen 12, vers 2. Laten we daar naartoe gaan. Romeinen 12, vers 2. Nou, gelijk van de Heere een advies. Dus die zou ik gelijk mijn binnenzak stoppen, dat ik die niet mis. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat is Gods woord. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is een belangrijk iets voor jou en voor mij. Dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Dat is iets waar ik elke dag eigenlijk mee moet uitkijken. Dat ik niet gelijkvormig word aan die wereld. Maar dat ik in alles, dat ik Gods woord tot me neem en dat Gods woord mij daarin kan adviseren. Dat is een belangrijk iets. De nieuwe, zeg maar, de NBG-vertaling, de oudere Bijbelvertaling, die zegt ons dat de wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene. En dan zou ik eigenlijk zeggen, als dat het is, het goede, het welgevallige en het volkomene, dan is genezing een nalatenschap zonder enige twijfel. Dan is verlossing en bevrijding, dat horen bij het goede, het welgevallige en het volkomene. En dat is iets wat jij en ik toch hebben ontvangen. Want dit is de wil van God. Dat laat hij ons na. Er wordt vaak door mensen gebeden. Ik weet dat u het kunt doen, Heere. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, hier hebben we wat de wil van God is. Het goede, welgevallen en het volkomene. Daarom is het belangrijk, onderzoek het woord van God. Als u weet wat de wil van God is, dan zou ik zeggen van, ga je nu anders bidden. Dan ga je eigenlijk je gebeden ook anders aankleden en aan de Heer opzenden. Dan ga je daarvoor danken. Misschien heb je daar nooit zo over nagedacht. En ben je altijd gewend om bidden te vragen. Maar als God een testament nalaat, dan heeft hij jou iets nagelaten. Dan is het denk ik wel belangrijk dat jij en ik gaan danken voor wat hij ons heeft nagelaten. Ja toch? Als iemand mij nu zou zeggen van, nou, je hebt in het testament staat er iets voor jou. Dat is over jou opgetekend. En als ik er niet meer ben, dan mag jij, en ik noem maar wat, een heel dorp mag ik erven. Nou, dan ga ik daarvoor danken. Dan ga ik de Heer zeggen van, ik dank u dat die en die ervoor gezorgd heeft dat ik nu een dorp mag erven. Ja toch? Dan ga ik niet meer vragen van, zou u mij dat dorp willen schenken? Ik ga ervoor danken, want het staat al opgetekend. Het is al van mij. En dat is een belangrijk iets. Dus dan gaan we eigenlijk daarvoor danken. En dat is een belangrijk iets, dat jij en ik dat weten, dat wij zo onze gebeden kunnen aankleden. En de Heer danken voor wat hij eigenlijk ons nalaat. Dan kan je zeggen, ik dank u, dat het uw wil is, dat ik. En dan vul je zelf aan waar de Heer eigenlijk jou nalaat. En de meeste van ons geloven wel dat God dat kan doen, waarvoor ze bidden. Want uw gedachten en uw bidden moeten gebaseerd zijn op het woord van God, telkens weer. We moeten bidden naar het woord van God. En daarom is het belangrijk dat je het woord van God moet kennen. Dat je de wil van God moet kennen. En velen hebben eigenlijk geen enkel besef. Dan zeg ik vanmiddag hier zo, velen hebben eigenlijk geen besef hoe rijk ze zijn. Misschien sta je er niet bij stil, maar je bent wel rijk in de Heer. Hij heeft je niet zomaar hier achtergelaten, maar toen hij wegging, heeft hij voor jou heeft hij behoorlijk wat zeg maar nagelaten. En dat is iets wat je eigenlijk moet gaan leren ontdekken, wat het nou precies is. Want God plaatste alles wat hij wilde eigenlijk in het testament. En eigenlijk is het zo, ja, we hebben eigenlijk geen besef van de beloftes van God. Want nooit zijn deze ook misschien niet aan je of wat dan ook, zeg maar, medegedeeld. Je zou zeggen van, ja, er is nooit iemand die gekomen is en die heeft me verteld dat deze zegeningen eigenlijk mij toebehoren. Maar dan kan ik er wel direct aan, zeg maar, aansluitend op zeggen, maar je hebt wel een Bijbel. Is er hier iemand die geen Bijbel heeft? Schiet mij opeens te binnen om die vraag te stellen. Is er hier iemand die geen Bijbel heeft? Geen Bijbel. Ik zie daar een hand. Nog geen Bijbel. Oké. Okay. Nou, dan moeten we daar in ieder geval daaraan gaan werken dat die Bijbel heel gauw komt. Want die Bijbel is nodig. Want je hebt die Bijbel nodig om te kunnen zien wat er in door God is nagelaten. Want anders leef je, maar je weet niet wat erin staat. En dat is toch wel eigenlijk een belangrijk iets. Want als je die Bijbel hebt, dan kan je zeggen van, dan kan ik daarin lezen. Dan kan je zelf lezen en zelf onderzoeken wat er in die Bijbel staat. Want, laat me dit zeggen, het blijft ten alle tijde onze eigen verantwoordelijkheid om erachter te komen wat God heeft nagelaten. Het blijft onze eigen verantwoordelijkheid. Jij en ik, als je dat nog niet weet, Gods woord leert ons dat hij zoveel heeft nagelaten, maar wij behoren dat eigenlijk op te zoeken om te weten, wat heeft hij ons nou eigenlijk nagelaten? Wat er in zijn testament over ons eigenlijk staat. Weet je, mij is opgevallen, ik heb die leeftijd al bereikt, dus ik ben wel jonger geworden. Voordat je de AOW-leeftijd bereikt hebt, ik wist nooit dat het zo ging, maar dat er een aantal mensen zijn die je dan van tevoren beginnen te vragen van, heb je al doorgekregen dat je je AOW krijgt? En weet je al wat je gaat krijgen als je AOW hebt? En dan kan ik vertellen eigenlijk, dat doen mensen die in de kerk zitten, de heren zeg maar kennen. Maar dat doen natuurlijk ook mensen die je gewoon in de familie kent. Die vragen, heb je al informatie gehad over AOW? En het mooie ervan is dat iedereen wil weten wat hij krijgt met zijn AOW. Ja toch? We willen het toch allemaal weten? Wat krijg ik nou precies met AOW? Je wil niet dat als die dag van AOW gaat aanbreken, dat je dan zegt van, oh, hebben ze niet voor me gestort? Nou, dat is jammer dan. Nee, maar dan ga je erachteraan. Want dat is iets wat afgesproken is. Ja, toch? We willen het weten. Dus, ik zou zeggen, als je wil weten wat de Heer je heeft nagelaten, nou, dan moeten we dat eigenlijk daarachteraan gaan. Want belangrijk is dat jij en ik gaan onderzoeken. Onderzoek wat God zijn wil voor jou is. Er was in een genezingsdienst stond eigenlijk een vrouw vooraan in de zaal. Dus die stond eigenlijk helemaal vooraan. En er was een dienstknecht van de Heer, die de Heer gezalfd had, gezegend had. En dat er genezingen daar in die samenkomst plaatsvonden. En het was zo dat die vrouw eigenlijk al tientallen jaren al problemen had met haar bekken, met haar rug, met haar benen. Dus wat deed ze? Ze kwam helemaal vooraan staan. En dan kwam iemand naar haar toe en die vroeg aan haar, geloof je dat genezing de wil van God is? Dat vroeg iemand aan haar. Geloof je dat genezing de wil van God is? Ja, zei ze. Ik ben het gaan onderzoeken. Ze hadden mij gezegd dat het niet de wil van God is. God geneest deze tijd niet meer. En ze zegt, maar ja, ik heb het woord van God, in het woord van God ontdekt, dat het ook voor mij is. En daarom sta ik hier nu. Als je niet weet dat de genezing de wil van God is, dan ga je daar ook zeg maar geen aanspraak op maken. Dan ga je ook niet je daarvoor uitstrekken. Maar die vrouw, die had wel in het woord van God, eerst heeft ze zich laten ompraten en laten zeg maar dat die mensen zeiden van, ik zou dat niet meer doen, want in deze tijd gebeuren dit soort dingen niet meer. Dus ik zou maar niet vooraan gaan staan als ze zo'n dienst hebben. Weet je dat er kerken zijn waar mensen anders over genezing denken? Dat mensen zeggen, je moet wel bidden tot de Heer, maar dat er geen genezingsdienst moet gaan plaatsvinden, dat mensen komen en dat je iemand de handen kan opleggen en dat die persoon daardoor genezen kan worden. Maar als je weet dat toen Jezus deze wereld verliet, dat hij tegen zijn leerlingen, zijn discipelen zei, dat ze de wereld in moesten gaan en dat hij tegen ze zei, ga, predik het evangelie. Degene die blind zijn, open hun ogen. Degene die doof zijn, open hun oren. Degene die gebonden zijn, leg hun de handen op, zodat ze verlossing ontvangen. Genezing is iets wat God heeft nagelaten aan zijn schepping. Genezing is iets wat God heeft nagelaten aan zijn gemeente. En als gemeente behoren wij ons ook daarvoor uit te strekken. Het moet van twee kanten komen. A, wij moeten het geloven dat God kan genezen. Maar als jij komt voor genezing, moet je geloven dat God je kan genezen. Je moet geloven dat Hij in staat is om jou te genezen. Dat er geen enkele barrière is die genezing kan tegenhouden als de Heer het wil. Als de Heer zegt, sta op tegen die man of tegen die vrouw, pak je matras op en ga naar huis. Dan maakt het niet meer uit van als je nou 20 jaar niet gelopen hebt, maar dan pak je je matras op en je gaat naar huis. En je gaat lopend naar huis, omdat je geloof hebt in de woorden van de Heer.
Ja toch, dan zeg je niet van, ik moet het eerst onderzoeken, misschien vind ik het dan als het wel of niet staat. Nee, de Heer heeft het nagelaten in zijn evangelie, hij heeft het nagelaten aan zijn gemeente. En dat zijn belangrijke dingen. En gelukkig, die vrouw die is daar blijven staan en God die heeft in haar nood heeft hij voorzien. Als je gelooft dat de Bijbel God zijn testament is, dan zal je of zult u zeg maar, daarmee hetzelfde moeten gaan doen. Zoals met elk ander testament. Wat je moet doen, je moet het horen. Je moet het zelf gaan lezen. Of je moet daarvan kennis gaan krijgen. Want dat staat opgetekend in zijn testament. En dus dan moet je daarvan weten. Je moet er kennis van krijgen. Vervolgens moet je het geloven dat het waar is wat in het testament staat. Dat is een belangrijk iets. Als je een aards testament aanvaardt, dan wordt alles wat er in beschreven staat, dat wordt van jou. Als het over jou gaat. Dat is ook hetzelfde eigenlijk met het testament van God. Aanvaard het. Dan wordt het jouw bezit. Dan wordt het uw bezit. Je hoeft slechts te geloven dat jij erin staat. En wat belangrijk is, je moet geloven wat in het testament staat beschreven. Je moet dat geloven. Het is God zijn wil dat jij, of ik, dat wij dat horen. En dat we daar ook aanspraak op maken, op zijn wilsbesluit. U bent in het testament opgenomen. Dat is een belangrijk iets. En je hebt een testament. Realiseer je dat. Laat er steeds daarom zijn dat het voor een ieder is ja, die gelooft. De Bijbel zegt het is voor een ieder die gelooft. En het testament beschrijft al de zegeningen die over zeg maar, ieder mens zullen komen die daarin vermeld staat. En als je zegt van ik wist niet eens dat het erin staat dat het God zijn wilsbeschikking is, dan heb ik vandaag goed nieuws voor u. U staat vermeld in het testament van de Heer. En u moet weten dat u erin staat. En als je dat, zeg maar, het beloofde wat erin staat voor jou is, en dat moet je met je beide handen, moet je dat voor naar uitstrekken. Dat de Heer zijn wil aan jou tot uitdrukking laat komen. We gaan kijken een klein stukje in het evangelie van Lucas. En het is een bekend gedeelte in de Bijbel, Lucas 15. Laten we even snel daar naartoe gaan. Lucas 15. En dan gaan we naar dan zegt de Bijbel daarin, een zeker mens had twee zonen. Vers 11. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Vers 14 zegt. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten.
Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hen is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En vers 25 zegt: maar zijn oudste broer nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond terugkreeg. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En heb mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij geweest. Al het mijne is van jou. Hierin zien we dat is het een gelijkenis die Jezus doorgeeft. Hier, als hij in deze wereld is, over de liefde van God. En daarin zien we dat daar een zoon is die het geld, dat alles wat zijn bezit, te gelden maakt. Hij gaat en hij maakt het op in de wereld. Dat maakt hem niet uit. Hij leeft erop los, zou je kunnen zeggen. Maar dan zie je, er komt zijn broer thuis en die ziet de situatie, die hoort die muziek en die maakt zich daar toch wel eigenlijk wel boos over om te weten wat de reden is waarom er eigenlijk dat allemaal plaatsvindt. En dan zien we eigenlijk wat Jezus ons laat zien, de liefdeloze houding van de oudste broer. Dat illustreert eigenlijk een zelfingenomenheid zoals die ook te vinden was bij de farizeeërs. Hun leer van verlossing moet plaatsvinden, en dat was hun leer, door prestatie ontvang je verlossing. En hun onbarmhartige houding ten opzichte van berouwvolle zondaars. Net zoals de oudste broer geen echte relatie met zijn vader had, zo hebben de farizeeën geen echte relatie met God. En de vader eigenlijk die smeekte hem in vers 28 om naar binnen te komen. Zoon, kom, mijn zoon, je broer, die was weg, die was dood, maar die is nu leven, voel je voor ons. De zoektocht van de vader die strekt zich niet alleen uit naar de jongste zoon, maar ook eigenlijk naar de oudste. En dan zie je dat hij in vers
30, dat hij dan de opmerking maakt, deze zoon van u. En daarmee een speelse houding van die oudere broer. En die Jezus eigenlijk als kritisch typeert, wordt weergegeven door deze denigrerende opmerking. Want hij kan zich eigenlijk het niet opbrengen om te roepen, mijn broer. Dat kan bij hem niet naar binnen. Want hij heeft de gedachte wat die jongste broer eigenlijk allemaal gedaan heeft. Maar God zal zijn genade, dat is iets wat Jezus ons hierin leert. God zal zijn genade schenken aan wie hij wil. Als jij degene bent van het bezit van alles wat er is. En jij kan iets nalaten aan iemand, dan geef je dat aan wie je wil. Het staat niet voorgeschreven aan wie je dat moet nalaten. Dus God kan het geven aan wie hij wil. En dat is iets wat we toch eigenlijk moeten beseffen. God kan en wil zijn genade ook schenken aan ieder die op een berouwvolle manier, met pijn in zijn hart, met berouw in zijn hart, terugkomt en zegt, Heer, ik weet dat ik gezondigd heb. Heer, vergeef mij. Dan is het aan hem wat hij daarmee doet. Maar de Heer Jezus laat ons hier zien het hart van de Vader. Hij laat ons zien hoe de Vader eigenlijk denkt over al de mensen die in deze wereld leven en die eigenlijk nu geen relatie met hem hebben. Dat hij bereid is allen te ontvangen als ze tot besef komen. Als ze daar het moment voor hun aanbreekt. Vandaag ga ik terug. Ga ik terug naar mijn vader. En dan zal hij er zelf voor zorgen. Wat hij jou en mij nalaat. En het is God zijn belofte. Het staat opgetekend in zijn woord. We kunnen het weten. Dat hij beloftes voor ons heeft. Want de Bijbel leert ons dat wie in Jezus Christus gelooft, zal niet verloren gaan. Als het moment daar maar aanbreekt, dat er in jouw hart geloof in wie de Heere Jezus is. Als daar geloof in je hart komt, zegt de Bijbel, dan zal je niet verloren gaan. En dat vinden we in Johannes 3 vers 16. Zullen we daar even naar kijken, Johannes 3 vers 16? Dat zijn feiten die opgetekend staan in het woord van God. We hebben misschien niet altijd geleefd naar het woord van God. Maar de Bijbel leert ons hoe het hart van de Vader is. Als we de Bijbel niet lezen, kunnen we ook niet weten hoe het hart van de Vader is. Johannes 3 vers 16. Dit is wat Gods woord zegt. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar wat? Eeuwig leven heeft. Ieder die in hem gelooft. Als daar maar het moment aanbreekt. Als maar het moment aanbreekt dat er geloof in je hart komt. En dat je zegt, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. En daarom is het belangrijk dat als wij met mensen bidden die de Heere eigenlijk misschien voor langere tijd de rug toegekeerd hebben, dat we ze altijd wel weer vragen, geloof je in Jezus Christus? Geloof je dat Hij de Zoon van God is? Geloof je dat Hij is opgestaan? Geloof je dat hij geboren is uit een maag? Het gaat om het geloof, om wat God bereid heeft voor deze wereld. En dat is voor jou en voor mij. En voor ieder die komt, is dat belangrijk, dat wij dat geloven. En misschien zeg je, hoe zal ik weten als deze belofte ook voor mij is? Nou, er staat dat het voor een ieder is. En dat betekent dat jij ook in zijn testament bent opgenomen. Er staat allen die hem aangenomen hebben, zijn zonen van God. Het staat in Johannes 1, vers 12. Zullen we even dat even opzoeken? Het zijn belangrijke feiten. Dat zijn dingen die moet je in je hart opbergen. Dat zijn dingen waar je altijd eigenlijk door aangevallen wordt, door de tegenstander. Johannes 1, vers 12. Johannes 1, vers 12. Als de tegenstander jou eigenlijk onzeker wil maken, dan zal hij je altijd aanvallen op dingen waarin je zwak bent. En zal je nooit aanvallen op iets waarin je sterk bent. Maar altijd dingen waar je twijfel over hebt. Waar je onzeker over bent. Daar zal hij zijn wapens, zeg maar, inzetten. En onderschat hem niet, want hij weet exact waar je zwak in bent. Hij weet, want de momenten dat je zwak bent, nadat je de dingen doet, eigenlijk, zoals hij dat van je zou verlangen, en wat hij jou eigenlijk daarin verleidt, dat weet hij. Dus hij weet ook exact waar hij jou daarin eigenlijk moet aanvallen. Maar kijk wat Gods woord zegt. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En daarom is het belangrijk dat we leren te bidden in de naam van Jezus Christus. Dat wij die naam van Jezus Christus overal mogen uitspreken. En dat we dat ook zullen doen. Ten alle tijden. Aangezien er allen staat, is dat ook dus voor jou. Het is de duivel die deze zekerheden, dit zijn zekerheden die je terugvindt in het woord van God. In God zijn nalatenschap voor jou en voor mij. Dit zijn zekerheden, die moet je omarmen, die moet je diep in je hart bergen. Zoals Spreuken zegt, berg ze diep in je hart. Deze duivel die probeert die zekerheden weg te nemen. De Bijbel zegt niet voor niets, hij is een dief. Want wat hij daarvoor terugbrengt is onzekerheid. En onzekerheid, dat is wat maakt dat wij gaan twijfelen aan de beloftes van God. Dat wij onszelf niet waardig genoeg achten. Maar hoe erg is het als we niet eens de moeite nemen om de beloftes van God die hier in zijn testament staan opgetekend, als we niet eens de moeite nemen om die beloftes van God op te gaan zoeken en eigenlijk te gaan lezen voor onszelf. We hebben het eigenlijk al een paar keer nu gezegd. Pak het woord van God thuis, open je Bijbel en lees je Bijbel luid op, zodat die woorden van God in jouw oren terugkomen, zodat ze in jouw hart plaats kunnen nemen. Dat ze daar een plek vinden. Want op het moment dat jij aangevallen wordt door de tegenstander, heb je nodig dat er vanuit jouw hart die zekerheid terugkomt. En dat je kan zeggen, ik ben een zoon van God, want ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat Hij de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij is opgestaan uit de doden. Ik geloof dat Hij mijn zonde gedragen heeft. Dat zijn allemaal woorden die opgetekend staan in het woord van God, die boeten in jouw leven. Als iemand jou midden in de nacht wakker maakt en die vraagt jou, wie is Jezus, zou je dan gelijk ook eigenlijk een getuigenis moeten kunnen geven. Ook al zou je dat niet helemaal goed samenvattend doen, maar je moet wel een getuigenis kunnen geven. Als ik 's nachts slaap, en dat gebeurt regelmatig, word ik aangevallen. Ik zeg niet elke avond, maar het zijn nachten dat ik aangevallen word. En dan zie ik mezelf te midden in die droom. Dan zie ik mezelf ook dat ik iets doe, of dat ik toe verleid word om iets te gaan doen. En terwijl ik daar in de slaap lig en ik langzaam wakker aan het worden ben, en ik in beeld heb wat ik net heb gedroomd, het eerste wat ik begin te doen, is dat ik zeg, Heere, ik neem deze droom met alles wat ik gezien heb, die neem ik krijgsgevangen. En ik breng alles wat ik gedroomd heb onder de heerschappij van Jezus Christus. En dan hoor ik naast me, is er iets? Is er iets? Ik zeg, nee, slaap door. Ga we lekker door met slapen. Maar wat ik gedroomd heb, dat heb ik al krijgsgevangen genomen. En dat heb ik al gebracht onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En ik roep het bloed van Jezus Christus aan over mij. Want Hij is het die voor mij de weg gegaan is. Hij is het die de machten van de duisternis overwonnen heeft. De Bijbel zegt, Hij heeft ze allemaal. Allemaal, er is geen enkel. Hij heeft ze overwonnen. Hij heeft ze ontwapend. En Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Dat kan je terugvinden in het woord van God. Dan kan je weten wat hij met ze gedaan heeft. En dat betekent dat je nimmer nooit angstig hoeft te zijn. Als er aanvallen op je komen. Want die aanvallen die zijn niet bedoeld om je sterker te maken. Die aanvallen zijn bedoeld om je te verzwakken. Die aanvallen zijn bedoeld om je onzeker te maken. Dat jij opgeeft. Maar God heeft ons een testament nagelaten. En we hebben niet alleen in die testament geweldige rijkdommen die we krijgen. Want we zijn rijk door die testament die hij ons heeft nagelaten. Maar hij heeft ons ook geestelijke wapens heeft hij ons daarbij gegeven. Zodat wij die wapens kunnen gebruiken als wij op dat moment aangevallen worden. Dat we weten dat we kunnen staan in die belofte, in die zekerheden die hij ons geeft. Laten we dat dus ook doen. Laten we ten alle tijden voor de Heere komen en staan in zijn kracht. Dat hij het is die de weg gegaan is voor ons. We zijn daarom de Heere dankbaar voor alles wat hij doet in ons leven. En wat hij ons heeft nagelaten. En daarom is het belangrijk dat deze, Jezus zei eigenlijk, wat die vader eigenlijk aan die zoon zei. Hij zei, al het mijne is het uwe. Alles wat van mij is, is nu van jou. Of is straks van jou. Al het mijne is het uwe. Als je weet dat je een zoon of een dochter van God bent, dan mag jij vandaag ook belijden. Als je dat weet, dan mag je zeggen, Heere, u zegt, al het mijne is van jou. Dat belijd ik. Als je gelooft in het woord van God, dan weet je, dan staat er in het woord van God, in Psalm 23, staat er, de Heere is mijn herder. Wat staat er nog verder? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dit zijn woorden die je moet gaan leren uitspreken, belijden. Ook in het gebed, uitspreken dat je gesterkt mag worden. Het niet kennen van de wil van God is misschien wel een van de grote hindernissen op weg naar genezing, bevrijding, verlossing en zegeningen. Als wij zijn wil kennen, dan is het ook zo dat wij eigenlijk vandaag zijn wil ook zullen en kunnen belijden. Maar we moeten het doen in geloof. En daarom wil ik je vragen vandaag, terwijl je hier zo ontspannen erbij zit, misschien is het zo dat je al een tijd doorgaat onder moeite, strijd, ziekte. Dat kan je zelf het beste invullen. Dat je noden zijn in je leven. Laten we deze noden, als je daar achter staat, als je dat goed vindt, laten we deze noden deze middag belijden aan de Heere. Laten we dit doen, dat we de Heere betrekken bij al onze nood. En dat wij in vertrouwen deze woorden ook tot hem kunnen en zullen spreken. Zullen we dat doen? Laten we, ik bid u voor en ik vraag u dat u mij nabidt als u erachter staat. Heer, ik geloof dat de Bijbel uw wilsbeschikking voor mij is. Al wat van u is, is daarom ook van mij. Heer, u bent mijn herder. Er zal mij daarom niets ontbreken. Omdat u in al mijn noden voorziet. Laten we bidden.
Ik dank u, Heer, voor mijn genezing. Ik dank u voor mijn verlossing. Ik dank u voor mijn herstel. Voor mijn bevrijding. Nu op dit moment. En ik geloof in uw aanraking. Nu op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Dank de Heer nu met je eigen woorden voor wat Hij voor je doet. Halleluja. Dank u, Heer, mijn God, voor uw genade, Heer, en uw goedheid. Dank u, Heer, mijn God, Heer, voor de kracht Gods die zich openbaart in onze zwakheid. Openbaar uw kracht, Heer. Openbaar uw liefde, Heer. Kom, Heer, mijn God, Heer. En neem over, Heer, in mijn hart, Heer. Werk uit, o God, Heer, alles, o God, Heer, waardoor twijfel in mijn hart gekomen is, Heer. Maar ik geloof, Heer, in het wonderwerk, Heer. In de naam van Jezus Christus, Heer. Dank u, prijs u, eer u en aanbid u. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik dank u, Heer, voor een ieder. Ieder die vandaag hier, o God, in uw huis, deze woorden tot u in geloof heeft uitgesproken. In geloof heeft gebeden. Ik geloof in de kracht God. En ik geloof op dit moment dat u uw machtige handen uitstrekt, Heer. En dat u die plek aanraakt, Heer. Dat u dat gebied aanraakt, Heer. Waar de strijd en moeite is, Heer. Heer, dat u daar, Heer, een groot wonder wilt gaan doen, Heer. Wij geloven dit, Heer. Wij geloven het, Heer, in de kracht, Heer, van uw bloed. In Jezus' wonderbare naam. Ik dank u en prijs u. O God, dat we kunnen zeggen, Heer, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Amen.